Maar als je effectieve empathie wilt tonen aan de markt en je organisatie, dan moet je de dingen horen en de kunst bestaan om daar kleine acties uit te koppelen die je heel snel kan implementeren.
In Zicht op Marketing gaan wij in gesprek met experts uit de marketingindustrie. Ontdek hun geheimen en krijg waardevolle inzichten die jouw marketingstrategieën succesvoller maken. Vandaag de gast...
Steven van Bellegem, leuk dat je luistert naar alweer de 28e aflevering van Zicht op Marketing, de online marketingpodcast van Zicht. Mijn naam is Thijs en tegenover mij Rien, ook van Zicht. En vandaag dus zijn we dus met Steven, een keer niet face-to-face, maar online. Steven, leuk dat je er bent, leuk dat je te gast bent. We gaan het vandaag hebben over klantgerichtheid. En daar heb je ook een heel mooi boek over geschreven, heel veel kennis. Zou je voor de luisteraars heel veel kort willen voorstellen wie je bent en wat je doet?
Zeker, met heel veel plezier. Bedankt voor de uitnodiging. Blij dat ik te gast mag zijn in jullie podcast. Dus ik ben Steven van Bellegem en mijn hele professionele carrière ben ik bezig geweest met het onderzoeken van klantengedrag. Kijken wat maakt klanten tevreden. Ik heb dat gelinkt aan technologie, maar ook in het algemeen. Wat zorgt ervoor dat een klant een goede ervaring heeft? Wat zorgt ervoor dat iemand een ambassadeur wordt van een bedrijf? Wat zorgt ervoor dat iemand word of mouth gaat beginnen te verspreiden op een positieve manier? Dat is eigenlijk mijn vakgebied voor meer dan 20 jaar. Ik ben gestart als researcher, market researcher bij Insight Consulting. Ben 12 jaar partner geweest. En de voorbije 14 jaar heb ik 6 boeken gepubliceerd over dit topic. Heb ik een aantal bedrijven opgericht die gelinkt zijn aan customer experience. Nextworks is daar één van. Daarmee organiseren wij inspiratiereizen over heel de wereld voor executives om hen onder te dompelen in de wereld van innovatie en customer culture. Ik investeer in bedrijven die gelinkt zijn aan customer experience. Het grootste deel van mijn tijd in het dagelijks leven gaat eigenlijk naar het geven van keynotes. Ik doe dat op internationaal niveau ongeveer. 20-30% van mijn keynotes zijn in België-Nederland, 70% is daarbuiten. Dus ik reis eigenlijk van event naar event om daar de blijde boodschap te verkondigen over klantgericht ondernemen.
Klinkt goed. En ben je nu ook in België of ergens anders in de wereld?
Ik ben in België, ja. In maart eigenlijk ben ik heel de maand bijna in België-Nederland. In februari was ik 3 dagen in België, in april ben ik ook 3 dagen in België. Maar maart is een lokale maand en dat vind ik ook wel eens heel leuk.
Ja, dat geloof ik graag. Dank ervoor. We hebben natuurlijk ook weer een stelling bij deze aflevering bedacht. Ja. Rien heeft weer lopen nadenken.
Ja, ik mag altijd de stelling erin doen. Ook uiteraard gericht op jouw ervaring en vakgebied en de boeken die jij geschreven hebt. De stelling waar we omheen gaan praten, waar jij op mag reageren, is alleen met klantgerichtheid ga je in de toekomst toch het verschil kunnen maken.
Ja, dat is een heel mooie stelling. Ik ben het daar eigenlijk voor 95% mee eens. Ik ken nog heel weinig bedrijven die echt kunnen differentiëren puur op product. Producten zijn heel vaak commodities of lijken heel goed op elkaar. Binnen bedrijven is men vaak heel enthousiast over hun producten, maar voor een consument is het verschil moeilijk te ervaren. Als je bijvoorbeeld naar een bank kijkt, mensen in een bank zijn heel enthousiast over de producten die ze hebben. Verzekeraars zijn heel enthousiast over de verzekeringen die ze hebben. Maar als consument zien wij amper nog het verschil. Dat is allemaal min of meer hetzelfde. Dus waar je het verschil op maakt is de dienstverlening, de beleving, de attitude ten opzichte van klanten. Daarmee maak je wel het verschil. En dat voelen mensen wel. En daar praten mensen wel over. Dat betekent niet dat een goede service een heel slecht product kan compenseren. Hè? Het betekent gewoon dat een goed product een minimumvoorwaarde aan het worden is. Dat mensen dat normaal vinden, dat je een goed product krijgt. Maar het uitzonderlijke, het speciale, is het servicegegeven, het experiencegegeven erom. Bovendien, een nieuw product is relatief makkelijk te kopiëren door de concurrent. Maar een cultuur hebben van mooie dienstverlening, van gastvrijheid, van de extra mile gaan voor klanten, echt oprecht die positieve intentie tonen, dat is heel moeilijk kopieerbaar. Dus dat is voor mij de reden waarom ik akkoord ben met die stelling en dat ik vind dat klantgerichtheid en een cultuur van klantgerichtheid de belangrijkste differentiator zal worden de komende jaren.
Nou, dat is mooi. Dan kunnen we tenminste doorgaan met het gesprek. Ik was even bang dat we nu zouden gaan ophangen. En dat
ja,
dat
was bijna gedaan.
Ja. Ja, maar toch die 5% niet. Want je zei 95%. Maar wat maakt die 5% dat je dan niet mee eens bent?
Well, je hebt extreme posities. Hè. Je hebt bijvoorbeeld een Ryanair die het eigenlijk niet slecht doet. Hè, en die totaal niet op customer experience gaat differentiëren, maar op één ding, op prijs. Je hebt platformen als Shein, Timo, die Chinese e-commerce platformen. Ja. Ja, daar gaat het niet over goede producten, daar gaat het niet over goede dienstverlening, daar gaat het over extreem goedkoop zijn. Dus je hebt voorbeelden die zo extreem in iets zijn, qua positie, dat zij het kunnen waarmaken zonder die klantgerichtheid. Een monopoliesituatie, waar je als consument geen keuze hebt dan te werken met een bepaalde organisatie, dat er geen alternatief is, ja, dan heb je in theorie die customer experience niet. Dat is niet nodig en kan je toch gaan winnen door de unieke positie waarin je je bevindt.
Ja, ja, ik vind Ryanair nog steeds een mooi voorbeeld dat die CEO ooit heeft gezegd van als ik een vliegtuig zou kunnen maken waar mensen zouden kunnen staan, waardoor ik veel meer mensen kan vervoeren voor de helft van de prijs, dan weet ik zeker dat ik dat de eerste kaartjes zijn of de eerste tickets zijn die verkocht worden. En dacht, ja, hij heeft eigenlijk wel een punt, maar het is totaal natuurlijk niet comfortabel.
Ja. Nee, klopt. En dat is een heel duidelijke statement. Als je dat zo zegt, is heel duidelijk dat je efficiëntie als absolute doelstelling hebt. En ze doen dat ook uitstekend op hun manier, waardoor ze toch succesvol zijn zonder klantgericht te zijn.
Ja, inderdaad. En wat jij zegt, zij kiezen er ook gewoon bewust voor om een andere manier zich te onderscheiden dan inderdaad hun klantenservice. Ja. Begint dit dan ook altijd bij de klantenservice, vind jij? Of begint dit dan bij... is dit juist iets waar je juist bovenin de leiding bij een bedrijf moet zeggen van wij willen op een bepaalde manier met klanten omgaan? Of ontstaat het juist van onderaf aan?
Nee, ik merk toch dat als je bedrijven tegenkomt die echt klantgericht zijn en die daar heel sterk op inzetten, dan is dat omdat het senior leadership team daar echt oprecht hun schouders onder zet en dat ook echt meent dat zij dat een heel belangrijk iets vinden. En het is het menen dat het verschil maakt, hoor, want elke senior leader wil klantgericht zijn, maar niet iedereen slaagt erin. En het is als de medewerkers voelen, ons senior leadership team heeft echte intentie om klantgericht te zijn, als ze dat merken aan de microcommunicatie en de microbeslissingneming in de day-to-day, ja, dat zijn toch de bedrijven die het ook echt waarmaken. Het is heel moeilijk om extreem klantgericht te zijn van beneden uit. Je kan medewerkers hebben die op individueel niveau fantastisch werk leveren, echt het verschil maken met klanten. Maar als die in een organisatie terechtkomen waar slechte processen zijn, of waar dat zij de enige zijn of een klein groepje die dat echt belangrijk vindt, dan blijft dat toch een beetje een druppel op een hete plaat. Dus het moet echt van het leadership team starten.
Ja. Ja. Hey, en inderdaad, in je boek beschrijf je dat ook. Je boek heet Reward Diamant.
Ja.
Wij hebben hem hier tussen ons in liggen, maar dat ziet natuurlijk niemand. Heel leuk boek om te lezen. Waarom zou elke marketeer ondernemer jouw boek moeten lezen, Steven?
Well, de doelstelling waarom ik het geschreven heb, is om iedereen te inspireren om klantgerichter te gaan werken. En hen daarbij de tools en de inzichten te geven dat ze dat eigenlijk kunnen vanaf morgen. Zonder dat ze daarbij extra geld moeten investeren of zonder dat ze daarbij grote veranderingen in hun tijdconsumptie moeten doen. Maar gewoon door mindsetveranderingen, door kleine dingen anders te gaan doen, dat je heel klantgericht kunt gaan werken, los van wat jij doet of in welke sector jij zit. Dat is de reden waarom ik dit boek heb geschreven. Dit is mijn meest praktische boek dat ik al heb geschreven, waarbij ik het echt zo down-to-earth mogelijk gemaakt heb voor iedereen, met heel veel voorbeelden, heel veel praktische tips, zodanig dat iedereen daar minimum 10, 15 ideeën kan uithalen die ze in hun bedrijf de dag nadien kunnen gaan implementeren.
Ja, ja, dat kun je ook echt terug lezen in het boek, zeg maar ook de conclusies, de checks, zeg maar, die er ook in staan. Toen ik hem voor het eerst voor me kreeg, zag ik natuurlijk de ruwe diamant. Toen dacht ik echt van waar die naam? Maar dat heeft nog een grappig verhaal met jouw oudste zoon te maken. Want hoe komt die naam precies tot stand?
Ja, iedereen die mij kent weet dat ik een Disney-fan ben. Dus Disney-kenners die denken, in het Engels noem ik het boek A Diamond in the Rough. denken mensen, ah, dat heeft hij gehaald uit die prachtige scène uit de Aladdin-film, waarbij dat ze de lamp willen te pakken krijgen, de slechterikken, Jafar en zijn hulpjes, maar dat dan de Cave of Wonders zegt van de enige die dat kan nemen uit mijn grot is a diamond in the rough. Dat denkt iedereen waar ik de inspiratie heb gehaald, maar jij weet ondertussen dat dat niet zo is.
Nee.
De werkelijkheid is dat ik op het idee gekomen ben dankzij mijn oudste zoon Sibe. Hij wordt nu bijna 15, hij was toen 13 jaar. En hij is enorm gek van wetenschap. Hij is zo enorm geïnteresseerd in alles wat met wetenschap te maken heeft, zowel biologie als chemie, noem maar op, eigenlijk alles. En als hij op YouTube zit te kijken, dan kijkt hij non-stop naar video's over science. En dan vertelt hij dat ook heel graag aan mij en mijn vrouw, wat dat hij geleerd heeft die dag. En ik zat te werken aan mijn bureau en dan kwam hij en zei van, papa, ik heb net een video gezien hoe diamanten eigenlijk gevormd worden. Hoe die evolutie gaat van koolstof tot een mooi edelsteen in een ring. En hij begint heel het proces te omschrijven. Hij doet dat dan altijd in het grootste detail. Mm. En ik dacht, dat is eigenlijk een fantastische metafoor. Ik was net een presentatie aan het maken van een klant om zoiets te vertellen. En ik dacht, ik ga daarmee aan de slag. En ik heb die metafoor van die ruwe diamant, die een prachtige shiny diamond kan worden, die dag nadien eigenlijk voor het eerst gebruikt in een presentatiesetting. En die mensen begonnen dat over te nemen qua terminologie. En voor mij is dat een bewijs, als mensen het overnemen, dat iets is dat kan werken. En blijven op verder werken. En uiteindelijk is dat dan de metafoor geworden die ik in het boek heb gebruikt. En wat natuurlijk heel leuk is dat ik hem gevraagd heb om het voorwoord eigenlijk te schrijven van het boek. En die mag horen op die manier ook wie daar is, wanneer het boek te liggen. En heel gezin, heel trots op dat hij dat dan ook gedaan heeft. En is dat superleuk dat dat een klein familieprojectje geworden is, hè, dit boek.
Ja, dat is heel grappig inderdaad. Dat zie je niet vaak dat er een boek begint inderdaad met zo'n voorwoord. Nee.
Nee.
Dat bleek ook wel, je haalt zelf nu ook aan, je bent een Disney-fan, maar je bent volgens mij ook je kijkt veel films. Want in het boek begin, een van de meest prominente, ik weet niet of dat het meest prominent is, maar het Top Gun effect haal je aan. Kan je eens vertellen wat je daarmee bedoelt?
Ja, dat is een van de hoofdstukken. Het Top Gun effect. We zijn naar Top Gun Maverick gaan kijken met ons gezin. En we zijn grote Tom Cruise fans, dus we hebben die film al veel gezien ondertussen. En ik vind dat een heel interessant film. Op die moment, want het is eigenlijk een film over het Amerikaanse leger, over de US Navy. Met gevechtsvliegtuigen en al dat soort dingen. Maar eigenlijk sterft er eigenlijk niemand in die film. Er is ook geen echte vijand die benoemd wordt in die film. En ze moeten samen eigenlijk als groep een bepaalde challenge gaan oplossen. En eigenlijk is dat, desondanks dat het over het leger gaat, is dat een 100% feel-good film. Iedereen die buiten komt heeft zoiets van, dit was echt feel-good. En daarnaast is die film ook heel voorspelbaar. Hè? Dus in het begin krijgt Tom Cruise zo een Mission Impossible, hè? Dat gebeurt wel eens met hem. En dan zeggen ze van, this has never been done before, Maverick, and you may die. En krijgt een heel verhaal. Op dat moment, als hij die briefing krijgt, dan weet jij al hoe de film gaat eindigen. Dan zie je al voor je die slotscène dat hij uit het vliegtuig komt met de hugs en de kisses. En je weet, daarna vliegt hij weg met het mooiste meisje van de film. En je weet dat gewoon op voorhand. Maar het bizarre is dat net al dat, feel good, voorspelbaarheid, makkelijk te volgen, dat mensen dat net heel graag hebben. Top Gun Maverick in 2022 was de film met de hoogste review scores van dat jaar. Dat is de film met de hoogste revenue van dat jaar. Dat is de best scoring Tom Cruise film in history. Dus mensen hebben dan heel graag dat feel good gebeuren. En ik noem dat het Top Gun effect naar bedrijven toe, om hen daar te inspireren dat positiviteit en feel good, dat heel belangrijk is. En ik ga jullie een vraag stellen. Hoe geïnteresseerd denken jullie is de gemiddelde klant in de problemen en de uitdaging van een van hun leveranciers? Op een schaal van 0 tot 100. Hoe geïnteresseerd zijn mensen daarin, denken jullie?
Cool. 18%. Ik denk 1. En ik denk dat ze dat niet echt interesseert.
Nee, dat is close to zero. Dat is very close to zero. Als jij ergens een service request hebt, Bijvoorbeeld, ik vroeg iemand recent om iets te komen doen bij ons thuis, waar ik al lang mee werk. Ik stuurde een mailtje van dit en dit moet gebeuren, lukt dat binnen 3 weken of zoiets. En het antwoord dat ik krijg was allemaal redenen waarom het momenteel heel lastig is voor hen om afspraken te maken, omdat ze heel veel werk hebben, dat er iemand uitgevallen is van het personeel, dat super druk is. Een hele uitleg, maar ook geen antwoord of dat ze gaan komen of niet. En dan denk ik van, ja jongens, ik vroeg gewoon of dat je mij wil helpen. Hè? Dus wij hebben daar, wij kunnen daar misschien wel eens begrip voor hebben, maar op het einde van de rit zijn we vooral geïnteresseerd in onze eigen vragen en onze eigen uitdagingen. En je hebt heel veel bedrijven die nog altijd argumenteren waarom ze iets niet gaan doen, of communiceren wat ze niet gaan doen, of klagen en zagen hoe moeilijk het wel in hun sector gaat. Ja, klanten hebben daar geen boodschap aan. En vandaar die opdracht om dat Top Gun effect te gaan toepassen en te denken van hoe kunnen wij positiviteit uitstralen, hoe kunnen wij feel good gaan uitstralen, zodat de mensen het leuk vinden om met ons te gaan werken. Dat is eigenlijk de boodschap in dat hoofdstuk. Als je dat dan een beetje naar macroniveau tilt, dan zie je daar wel een evolutie achter zitten. Dan zie je wel dat wij eigenlijk de evolutie van werk aan het meemaken zijn. Waarbij vroeger de mensen werkten met hun handen, vandaag werken de meeste mensen met hun verstand. Als wij het verschil willen maken in de toekomst, zeker in een wereld waar automatisatie heel belangrijk zal zijn, ja, dan is het door te werken vanuit het hart. En dat is iets wat een machine niet kan. En die positiviteit laten voelen in elk detail die je hebt naar klanten toe, ja, dat noem ik het Top Gun effect.
Ja, ik vond ook een heel sterk deel in het boek, omdat volgens mij haalde jij daar ook aan, het gaat niet om het antwoord vaak, maar het gaat om de intentie waarmee je klanten wilt helpen. Ja. Die positiviteit, dus niet misschien dat je alsnog wel zegt, hey, maar jouw vraagstuk past niet bij onze organisatie. Maar je hebt wel de intentie gehad om het wel op een juiste manier voor hem proberen op te lossen. Tenminste, zo heb ik het dan een beetje vrij vertaald.
Nee, dat is perfect hoe je dat vertaalt. Mensen verwachten geen perfectie, hè? Mensen verwachten positieve intentie. Dat is een heel groot verschil.
Ja, ik zei al tegen Rien, aan die quote moet ik altijd denken. Ja, ik heb jarenlang al, sinds ik klein ben, voetbal ik al. En een goede coach, zeg maar, op het moment dat je een paas met een goede intentie probeert te geven, maar hij komt niet aan, dan roepen ze ook vaak, ja, intentie was goed, zeg maar. Dus heb je toch goed je werk gedaan, alhoewel de paas natuurlijk niet aankwam en over de zijlijn ging, maar uiteindelijk is het nog ook, de intentie was goed, dus lekker bezig.
Ja, inderdaad. Eén nuance daarbij. Er is een bepaalde ondergrens dat je natuurlijk ook niet mag onderaan. Als je elke keer een slechte pas geeft, dan betekent het waarschijnlijk dat je basiskwaliteit niet goed genoeg is om die job te doen. Mm. En dan gaan mensen ook afhaken na een tijdje. Hè? Dus positieve intentie verwacht men, maar men verwacht ook een bepaalde minimum delivery quality op een bepaalde moment. Dat je kan de bal eens laten vallen. Maar als je dat keer op keer doet, ja, dan wordt het ook moeilijk. Hè? Dat is de nuance die we daarbij moeten nemen.
Dan word je gewisseld. Een beetje.
Ja, dan word je gewisseld. Of verkocht. Of ga je een klasse lager gaan spelen.
Dan moet je carrière als podcastmaker gaan starten. Ja. Ja. Ik denk dat het niet heel uitgebreid hoeft te hebben over waarom het belangrijk is om een sterke klantencultuur te hebben. Dus in je boek stip je ook aan hogere klantentrouw, positieve reputatie. Dus ook van veel van dat soort voordelen. Ik vond het wel interessant dat je ook noemde empathie als onderdeel daarvan. Maar is dat iets wat je kunt aanleren, of is dat iets waarvan je zegt dat moet in je zitten om daar wat mee te kunnen doen of zo?
Well, dat is een heel goede vraag. Je hebt daar twee niveaus in. Hè. Je hebt empathie als individu in een organisatie en je hebt ook de empathische organisatie. Dat zijn twee verschillende dingen. En ik denk in een bedrijfscontext focussen wij soms enorm op het individu. En willen we het individu trainen en opleidingen geven om empathischer te werken. En dat is goed hoor. Maar het zal veel grotere impact hebben als je in een empathische organisatie terechtkomt. Waarbij er systemen en structuren zijn die continu gebruikt worden om die empathie te waarderen en aan te sturen, zou ik zeggen. Hè. Bijvoorbeeld organisaties waar iedereen, los van jouw job, nu en dan in een situatie komt waarbij je rechtstreeks klantencontact hebt. Op welke manier dan ooit, dan ook. Ja, dat zorgt voor grotere empathie, waarbij dat je een leadership team hebt die op een empathische manier intern gesprekken voert. Dat zorgt ervoor dat je een meer empathische organisatie krijgt. En als je op die manier daarmee aan de slag gaat, ja, dan gaat het individu ook merken van, dit is hier belangrijk. dan ga je ook mensen zien die op individueel niveau gaan vooruit gaan. En uiteraard, op individueel niveau is dat een beetje een goudscurve. Je hebt mensen die daar heel goed in zijn, je hebt mensen die dat nooit gaan kunnen. Maar de meerderheid heeft daar wel potentieel voor. En als je die dan in een context brengt waarin dat aangemoedigd wordt, zou ik zeggen, ja, dan gaan de kwaliteiten van dat individu ook omhoog gaan. Dus ik denk opnieuw dat we hier naar het leadership team moeten kijken en denken van hoe kunnen wij onze voltallige organisatie empathischer maken. En dat zal een positief effect hebben op de individuen.
Nou, dus als je echt naar die shiny diamant wil, dan begint dat, ja, je riep dat eerder in de organisatie natuurlijk ook al, of in de podcast, sorry, dat dat echt bovenaan begint. Kan het ook zijn dat natuurlijk die individu, zeg maar, als je het hebt over bijvoorbeeld vrijheid om iets, om klantgericht te zijn, dat ze dat niet altijd ervaren. Ik heb een ander boek een keer gelezen over Netflix, over die geven heel veel vrijheid, zeg maar, en ook vanuit daar werd het vanuit bovenaan, zeg maar, aangewakkerd. In hoeverre ervaar je, zeg maar, dat zie je zo lastig vinden om die vrijheid, zeg maar, op het moment dat ze zeggen, oké, we moeten er meer eens mee om die vrijheid bij die medewerkers neer te leggen?
Het is een heel belangrijk onderdeel van klantgerichte cultuur, hè, dat medewerkers de mogelijkheid hebben, aangemoedigd worden om, om zelf de juiste beslissing te nemen wat goed is om een klant te helpen. En dat, dat vraagt vertrouwen. Hè. Dat zorgt ervoor dat je ook een leadership stijl nodig hebt die niet gaat micromanagen. Dus dat je erom gevraagd wordt, maar dat je eigenlijk een soort kader aanbiedt waarbij mensen weten van, kijk, in die brede context, daar kan ik zelf beslissen wat ik goed vind om nu te doen voor die klant. Ik moet niet nadenken, zijn daar regels voor? Hè? Ik heb ben zo een heel simpel modelletje aan het maken, waarbij ik aan organisaties eigenlijk 4 vragen stel om te kijken van hoe zijn jullie daar eigenlijk qua op georganiseerd? Wat is de mindset? Het zijn zo 4 scenario's. Het eerste dat ik dan zeg is van, kijk, wij lossen problemen en klachten van klanten op zonder te twijfelen. We maken nog geen zorgen over de regels en procedures. Er is maar 1 focus. We gaan de klant helpen. He, dat is optie 1. Optie 2 is, je probeert alle vragen en klachten op te lossen. Op zo'n goed mogelijk manier en haalt dit de procedures. Dat is 2. 3 is, je volgt de regels en de procedures van de organisatie zo goed mogelijk en hopelijk laten zij jou toe om de klant goed te helpen. En het 4e is, je volgt de regels en de procedures zo goed en zelfs als zij jou verhinderen om de klant te helpen. En dat zijn eigenlijk 4 situaties van empowerment, waarbij ja, de meeste organisaties daarmee aan het sufferen zijn. Hè? Waarbij dat je de regels en de procedures er zo inspant dat de medewerker eigenlijk niet meer nadenkt over het probleem van de klant, maar eigenlijk zit na te denken over wat moet ik hier doen om het proces te volgen. Ja, en dan natuurlijk bot je op limieten, want klanten zijn er experten in om vragen te stellen die niet in die processen zitten, die jou dwingen om die processen te verlaten. En in heel veel organisaties houden de medewerkers dan zo hardstallig vast aan die processen dat je echt enorme frictie krijgt met die klant en dat niet opgelost raakt. Hè? Omdat niemand nog vanuit een gezonder verstand gedachte naar dat probleem kijkt. Dus ik vind dat een belangrijke self-assessment eigenlijk als organisatie om te kijken van hoe zit dit bij ons? En eventjes voor de spiegel te gaan staan en dan te kijken van ja, we zitten eigenlijk in optie 3 of 4 wachtteren, dan begin je al een beetje in de problemen te komen. Als je in optie 1 en 2 zit, ja, dan heb je wel een bepaald empowerment om het goed te gaan doen. Maar heel veel organisaties zijn zich daar niet meer van bewust in welke situatie zij zich bevinden.
Ja, of er zit nog een verschil in wat, laten we zeggen, het management denkt dat waar ze in zitten en ja, waar de medewerker het ervaart. Dat kan natuurlijk ook nog een heel groot verschil zijn.
Ja, absoluut. Absoluut.
Ja, want in jouw boek geef je ook aan hoe klantgericht is je organisatie. En een daarvan, dat waren dan, laten we zeggen, 3 vragen die je moest beantwoorden. En een daarvan was ook, hoe empowered is mijn frontline staff? Hè? Dus eigenlijk wat je net zegt, mogen ze zelfstandig problemen oplossen en of moeten ze zich daarbij weer bij anderen melden en zijn er regels voor, et cetera?
Ja, Ja, klopt. Het is een heel belangrijk onderdeel.
Ja, en zie je dan ook vaak dat daar ook wel verschil tussen zit, tussen hoe de organisatie zelf denkt dat ze het zijn ten opzichte van, moet je dat bijvoorbeeld ook gaan uitvragen in je organisatie? Ja, dus laat je dan ook iedereen, alle medewerkers bijvoorbeeld dat aangeven, of herkennen de meeste organisaties zelf wel waar het al fout gaat?
Meestal herkennen ze het wel, is mijn gevoel. Dus soms kan er dus een verschil ontstaan, maar heel vaak beseffen mensen wel in welke situatie ze zitten. De moeilijkheid is dat er vaak een soort, ik noem dat een monster gecreëerd is, intern van allerlei regels en procedures. En iedereen vindt die vreselijk. Meestal kom je nooit mensen tegen die dat fantastisch vinden. Iedereen vindt die vreselijk, maar niemand weet eigenlijk waar de sleutel ligt om dat te gaan vereenvoudigen. En dat, men botst heel snel op problemen wat de nadelen zijn om het weg te doen, waardoor dat de gesprekken heel snel vastlopen en dat iets wat eenvoudig lijkt om op te lossen, na maanden debat niet verbetert. En dat is echt een typisch kenmerk van de ruwe diamant, dat er wordt gedacht in allerlei doemscenario's over die klant en wat er allemaal zou kunnen fout gaan, waardoor dat ze dat allemaal willen indekken en op voorhand coveren. En dan kom je dus met een zee van regels waar een kat haar jongen niet meer in vindt en dat mensen daar enorm moeten op studeren en gefocust zijn. En dan verlies je de realiteit in een conversatie met een klant. En je moet kunnen en durven, je hebt processen nodig, hè? Je hebt goede processen nodig. Maar je moet ze kunnen maken met de mindset van wij doen dit voor normale klanten in een normale procedure. En het is perfect als we daar maar 80% van alle noden mee coveren. Voor die andere 20% gaan we gezond verstand laten zegenvieren, gaan we flexibel zijn, gaan we mentale flexibiliteit inbouwen. Maar het feit dat managers gaan voor perfectie en alles willen afvinken, zorgt voor een ongeziene complexiteit die net het omgekeerde effect heeft op de klantenervaring.
Nou, dat gebeurt soms ook wel eens met campagnes of dergelijke. In ons vakgebied natuurlijk, in marketing, dat het eerst allemaal langs een hele hoop mensen moet voordat het een keer met allemaal feedback en uiteindelijk duurt het maar voordat zo'n campagne zeg maar live gaat, terwijl de boodschap misschien wat simplistisch is.
Ja, en het is een onderwerp, en campagnes ook, klantenervaring, het is een onderwerp waar iedereen een opinie over heeft, gebaseerd op eigen feedback en ervaring, vaak niet ondersteund door data of de real facts van een organisatie, maar heel vaak anekdotisch. Mm-hmm. En dan kun je eeuwig blijven praten daarover.
Ja, dat gaan we niet doen in deze podcast. zijn dan de bedrijven die bij jou aankloppen, of die op die keynote zijn waar jij spreekt, zijn dat dan vaak dienstengerichte organisaties of ook wel productgerichte? Ik kan me juist voorstellen, ik vul het een klein beetje in, dat op het moment dat je in de diensten zit, waarbij je dus iets van kennis levert, of in ieder geval niet iets fysiek tastbaars, dat je dan meer bezig zou moeten zijn? Of staat dat dan weer haaks op onze stelling?
Ja, nee, dat is niet echt enkel diensten. En ik zal het ook eerst zeggen van, iedereen die producten verkoopt zit ook in een dienstensector. En dat beseffen heel veel organisaties heel goed. Ik spreek eigenlijk voor alle sectoren. Je kan het zo gek niet bedenken, maar dat gaat natuurlijk van banken en telco en insurance. Dat zijn, uiteraard zijn die daarmee bezig, vanuit dan die dienstensector perspectief. Maar als ik kijk, vorige week bijvoorbeeld, was ik bij Heineken, die enorm wil veranderen op vlak van customer experience en customer service. Ik zat bij hardcore B2B, die computerchips maakte. Dus ik heb al bij de visolie-industrie gezeten om te gaan spreken bij mensen die kaarsen produceren. Dus het is eigenlijk elke sector beseft meer en meer dat het vanuit die klantgerichtheid zou moeten komen.
Ja, en iedereen roept dat natuurlijk. Jij zei ook, Corine, van er is geen ene organisatie die niet zegt dat die klantgericht is. In het boek haal je ook een telecom voorbeeld aan. In hoeverre zou je, want er zijn bedrijven die echt klantgericht zijn, hoe communiceer je dat naar je klanten? Of moet je het überhaupt communiceren? Of is dat iets wat je gewoon überhaupt laat het maar over en de ervaring spreekt voor zich. Dat ze het niet eens meer communiceert. Hoe denk jij daarover?
Ja, nee, dat is een heel goede vraag. In de eerste plaats, het fundament is natuurlijk het goed doen. Zodanig dat mensen het ermee eens zijn als je zelf begint te vertellen over jezelf dat je klantgericht bent. Dat mensen dat niet gaan aanvechten. Dat ze daar niet de strijd mee gaan aangaan. Maar het is iets dat je moet deliveren. En eens je delivered, kan je daar zeker over praten, vind ik. Hè? Dus, het is een goede strategie om dat te doen. Wie daar mee gestart is, denk ik, ooit is Coolblue, die heel slim verteld heeft de klantgericht dat ze zijn. Maar nu zie je banken dat doen, nu zie je andere organisaties dat doen. En ik denk dat dat zeker kan gezegd worden. En een derde niveau is dan gaan kijken van, goed, als het effectief zo goed is, dan wil dat waarschijnlijk zijn dat we ook een aantal mensen hebben die heel tevreden zijn. Die best wel bereid willen zijn om onze ambassadors te worden. En dan heb je het organische niveau van ambassador, mensen die zo blij zijn dat ze spontaan dingen gaan zeggen. Maar je kan het ook voor een stukje gaan organiseren. Als jij jarenlang goede service levert en een goede ervaring biedt aan mensen en een meerwaarde bent in hun leven, dan mag je ook op zekere momenten vragen of dat zij jou willen helpen om iets te gaan doen voor jou. Als jij heel veel gegeven hebt, je moet eerst 5-6 keer iets geven aan mensen dat ze heel enthousiast zijn, dan de 7e keer heb je wel een beetje goodwill opgebouwd, dat zij best ook bereid gaan zijn om iets voor jou te doen. Maar daar niet altijd aan denken. Dus als je dat dan vraagt, stijgt de kans op dat je dat actief ambassadorship gaat voor elkaar krijgen. Dus ik zie daar verschillende lagen om daarin te groeien als organisatie.
Herkenbaar hoor. Een van de moeilijkste dingen volgens mij, heel veel discussies altijd over, is hoe meet je bijvoorbeeld klanttevredenheid? Is dat iets waar jij ook een sterke mening over hebt?
Ja, maar ik ben sowieso voorstander om dat te meten en te zien hoe het evolueert. Klassiek, en ik weet, je hebt voor- en tegenstanders, hè, maar ik vind klassiek is een NPS meten interessant. Het allerinteressantste zijn de open vragen die je erbij krijgt. Om zo te leren van wat kunnen we beter doen, wat kunnen we mee aan de slag gaan. Maar het grote probleem met al dat soort meetinstrumenten is dat veel bedrijven dat beginnen te mismanagen. En dat er een overfocus op de score komt. En het wordt een doelstelling, de score op zich. En dan hebben ze bijvoorbeeld een NPS van 20, willen ze naar 40. Dan beginnen ze te denken, hoe kunnen we die score omhoog krijgen? En dan wordt er gedacht aan, nou, we gaan dat communiceren dat we eigenlijk graag een 9 of een 10 zouden hebben. En we gaan de salesmensen een beloning geven als zij een 9 of een 10 krijgen. En wat gebeurt er dan? Die salesmensen beginnen te bellen of berichten te sturen naar hun beste klanten en leggen dat uit dat het eigenlijk een 9 of een 10 moet zijn. En wonder boven wonder, de volgende keer dat de NPS gemeten wordt, is het niet meer 20, maar 40. En dan vieren we een feestje. En dat is een beetje zoals een soort rituele regendans rond een kampvuur dat ze ergens in de jungle doen. En als het dan begint te regenen, denken ze dat er een dansje komt. En dan heeft dat eigenlijk 0,0 impact. Het meten dient om daaruit te leren en je service te verbeteren. Als de service verbeterd is, gaat de score automatisch naar boven. Dus de grote fout is, mensen managen de score, maar vergeten te managen, of vergeten eigenlijk de customer feedback te managen. Dus dat is een heel belangrijke. Hè? Dat je doet dat om bij te leren en dan in de field dingen te gaan verbeteren. Je doet dat niet om die score aan zich te gaan managen.
Ja, dat is eigenlijk gewoon een korte termijn versus lange termijn strategie, toch?
Ja.
Als je het doel is om het naar 40 te krijgen, dan is het heel korte termijn, ga je er alles en alles aan doen. En is die score weer hoog, dan ga je weer terug in oude gewoontes of iets, waardoor die weer daalt en je blijft een beetje in zo'n loophole zitten. Terwijl als je het echt als doel op zich hebt, vanuit bovenop, vanuit het leadership team, dat naar onder en vanuit een lange termijnstrategie gaat denken, dan in die end zou het over de jaren heen steeds maar beter worden.
Ja, inderdaad. Ja. Ja,
stel nou dat er nu iemand luistert en die denkt, ja, ik wil inderdaad aan de slag gaan met laat maar zeggen, dit hele vraagstuk. Hè. Hoe krijg ik dat in mijn organisatie verankerd? En laten we voor het gemak zeggen dat er nu een ondernemer is die denkt, hier wil ik wat mee richting mijn team. Wat zou jij hem dan adviseren om mee aan te raden naast jouw boek lezen? Maar zijn daar soort van stappenplannen voor? Van, nou, begin eerst met deze informatie tot je te nemen, dan met die sessies met medewerkers, dan met een paar voorbeelden. Ik heb geen idee, maar misschien heb jij daar wel, hoop dat jij daar wat leuks voor hebt.
Ja, maar als ondernemer kan heel veel doen. Hè. Ik denk het eerste is even heel naar jezelf kijken en denken welke kleine dingen zeg ik over klanten? Welke kleine beslissingen neem ik? En wat leert dat? Wat leert ons team dan over mijn attitude over klantgerichtheid? Vinden ze dat ik lange termijn denk of dat ik eerder op korte termijn financieel aan het nadenken ben? Denk ik nou over de life value van customers? Lifetime value of customers? Of kijk ik op transactiebasis? Waar liggen mijn prioriteiten als ondernemer? Gewoon dat self-assessment even doen, leert jou heel veel. En dan kun je denken van oké, als ik echt klantgericht wil worden, waar moet ik gaan bijsturen? Wat zijn dingen waarop dat ik makkelijk kan bijsturen? Welke zijn voor mij struikelblokken dat ik extra moet opletten? Dat is het eerste. Het tweede is start met eenvoudige verbeterpunten samen met je team uit te voeren. Ik werk heel graag met friction hunting workshops, waarbij een stuk of 5, 6 medewerkers wat nadenken over fricties die klanten ervaren in samenwerking met dat bedrijf. En heel kleine dingen, hè, nooit groot, maar heel kleine dingen. Wat zijn kleine dingetjes waarvan wij eigenlijk zelf al aanvoelen dat die vervelend zijn voor klanten, dat die hen tijd kosten of dat het nodeloos complex maakt. En denk dan eens na, hoe kun je een aantal van die eenvoudige fricties heel snel samen met het team oplossen? En probeer in een periode van een half jaar zo aan 20, 30 kleine fricties te komen die je oplost samen. En een frictie betekent ook dat je het kunt oplossen met relatief weinig middelen of veranderingen. En als je dat kan, ja, dan begin je een succeservaring te krijgen. En ga je zien dat de attitude binnen heel de organisatie verandert, doordat je eigenlijk een non-stop proces hebt van kleine dingen te verbeteren. Dat zou ik hen aanbevelen.
Ja, en je zei dat bijsturen, zeg maar, vanuit ondernemersperspectief. Nu is sinds anderhalf jaar AI natuurlijk een heel groot ding. Ook dat wordt uiteraard in je boek omschreven. Jij noemt dat het nieuwe normaal, zeg maar. Wat is, denk je, voor bedrijven de grootste bedreiging in die transitie naar, ja, zoals jij het noemt, het nieuwe normaal?
Ja, maar ik spreek niet over het nieuwe normaal. Hè. Ik spreek over de never normal.
Oh,
in het verhaal. Wat eigenlijk net al stelling heeft, there is no such thing as the new normal. We zitten vandaag in een continu veranderende omgeving. Hè. Je hebt geopolitieke veranderingen, technologische veranderingen, je hebt op sustainability vlak veranderingen. Er gebeurt heel veel en er gebeurt veel tegelijk en het gaat ook allemaal heel snel. En het is ook onduidelijk van veel van die dingen hoe dat het zal verder evolueren en wat op korte termijn de meerwaarde is voor organisaties. Wat het een heel complexe discussie maakt. En dat zal eigenlijk de komende tijd zo blijven. Vandaar eigenlijk de oproep van pas je aan de never normal, waarbij je moet uitgaan dat er eigenlijk geen stabiliteit meer komt het komende decennium door al die zaken die nu tegelijk bezig zijn. En dan is het belangrijk om daar een mindset bij te houden en te kijken van oké, wat betekent dat voor onze organisatie, wat betekent dat voor de markt, wat betekent dat voor de wereld, maar ook terug naar de klant. Hoe zullen de verwachtingen van klanten evolueren door die wijziging? Hoe snel gaat dat eigenlijk allemaal? En hoe kunnen wij een aantal van die dingen gebruiken om een meerwaarde naar die klanten te gaan realiseren? Dat is eigenlijk de mindset die ik daar probeer te beschrijven.
Oké, maar de grootste bedreiging is dus dat je dat niet doet en dus achterblijft, of?
Ja, dat je het niet snapt, dat je het niet ziet, dat je het niet in gelooft. En dan plots word je wakker in een andere wereld en dan loopt het fout. Hè. En in België hebben we voorbije weken heel de discussie gehad over bussenbouwer Van Hool. Ik weet niet of dat tot in Nederland is geraakt, maar Van Hool is eigenlijk een global reference voor bussen geweest in de voorbije 50 jaar of langer. En die zijn nu eigenlijk failliet gegaan vorige week. En de doodsteek komt natuurlijk door het feit dat zij niet geloofd hebben in de evolutie bijvoorbeeld van elektrische bussen of een aantal evoluties die daar komen. En wat zie je nu? Dat iedereen, inclusief de Belgische overheid, koopt bussen aan bij BYD, Build Your Dreams uit China. Elektrische bussen, hoge kwaliteit, goedkoper. En dat doet heel de wereld op dit moment. En Van Hool heeft die evolutie volledig gemist. Hij heeft niet geloofd dat hun klanten zich zouden aanpassen. Hij heeft niet geloofd dat de markt zich zou aanpassen. En heeft eigenlijk veel te laat willen inzien dat we daar wel met een evolutie zitten die wel eens fundamenteel kan zijn voor hun industrie. En dan is het nu game over natuurlijk. En dat is heel jammer.
Ja, en hetzelfde ga je waarschijnlijk zien met nu AI. Maar goed, dat zijn ook ja, best wel wat bedrijven die daar niet in geloven. Maar ja, ik zelf natuurlijk wel. Maar we gaan het helemaal meemaken over 20 jaar. Wie nog bestaat en wie niet. Dat zien we dan wel weer.
Zijn er nog zaken uit je boek, Steven, die wij we hebben geprobeerd een beetje de belangrijkste zaken eruit te pakken. Maar wellicht hebben wij iets waarvan jij zegt nu van nou, dat wil ik echt nog even meegeven aan de mensen die luisteren. En wat wij er niet over gevraagd hebben.
Maar misschien als ik nou één dingetje mag, dat is het concept effectieve empathie. Dat is ook een titel van een hoofdstuk. We hebben even over empathie gepraat en we hebben over data gepraat. Mm-hmm. Ik probeer die twee samen te brengen. Empathie is moeilijk, hè, zoals we daarnet hebben besproken. Dus ik heb dat proberen heel concreet te maken. Ik heb dat effectieve empathie genoemd. En wat is voor mij de definitie van effectieve empathie? Dat is in staat zijn om snelle feedback binnen te krijgen als organisatie. En dat te combineren met snelle actie op basis van die feedback. Dus fast feedback loops, fast action loops. En als je die twee hand in hand kunt krijgen, ja, dan toon je aan de markt dat je luistert en dat je ook de capability hebt om daarmee om te gaan. De data verzamelen is meestal niet zo moeilijk voor organisaties. De moeilijkheid is om die snelle actie daaraan te koppelen. En als je dat succesvol wil doen, ja, dan moet je de dingen klein houden. Heel vaak gaan wij met feedback van klanten maken wij grote plannen en grote projecten. En dat is perfectly fine. Maar het zorgt ervoor dat er niet veel beweegt en dat dingen heel lang duren, dat de markt het gevoel heeft te luisteren niet, dat je intern op frustraties botst. En dat kan allemaal voor lange projecten, dat is ook belangrijk af en toe. Maar als je effectieve empathie wilt tonen aan de markt en je organisatie, dan moet je de dingen horen en de kunst verstaan om daar kleine acties uit te koppelen die je heel snel kan implementeren. En dat creëert een soort winning culture binnen je organisatie. En het zorgt ervoor dat je credibiliteit opbouwt bij je klanten. Dat je ook iets doet met de feedback die zij al geven.
Ja, heb je daar voorbeelden van? Of zijn dat... Dat klinkt heel logisch, maar tegelijkertijd is het dus heel lastig.
Dat klinkt heel logisch, maar ik ken heel weinig bedrijven die dat kunnen. Hè. Het zijn er heel weinig die daarin slagen. Het voorbeeld waar ik dit heb geleerd is het hotel in Dubai, Atlantis de Palm. Die werken op die manier. Dus die kijken elke dag, maar uiterlijk elke dag, wat zijn de vragen die wij gisteren binnengekregen hebben van klanten. Voor welke van die vragen hebben wij geen pasklaar antwoord? En is die vraag ook relevant voor toekomstige andere gasten? Als het antwoord ja is, is het relevant voor andere gasten en we hebben geen proces daarvoor in place, dan gaan ze diezelfde dag een nieuw proces introduceren om aan die vraag te kunnen voldoen als iemand dat in de toekomst zou vragen. En dat doen zij dagelijks. Nadenken van, wat hebben we niet? Laten we dat meteen maar installeren. En daar ben ik eigenlijk op dat idee gekomen van, start feedback loops, start action loops, hou het klein, hou het pragmatisch en dan kan je enorme stappen zetten op korte termijn.
Mooi voorbeeld.
Ja.
Volgens mij zijn we er wel een beetje doorheen zo. Ik kijk even Thijs aan. Wij ronden altijd af met de vraag... ken jij nog iemand die waarvan jij denkt... die moet ook een keer uitgenodigd worden?
Ja, zeker. Ik denk meteen aan een goede collega van mij, Pascal Koppens. Dat is ook een Vlaming. En Pascal is binnen Europa zo'n beetje de grootste China-kenner die er rondloopt. In mijn ogen weet hij alles over China. Dat dat nu geopolitiek is, maar ook de bedrijven over AI in China, over customer experience, over innovatie. Hij kent alles van bedrijven waar wij nog nooit over hebben gehoord. En het is heel interessant om eens zijn visie te laten delen over wat gebeurt daar nu precies. Wat kunnen we daarvan leren? Wat zijn dingen die we mogen verwachten die naar onze markt gaan komen? Wat zijn bepaalde trends die een impact gaan hebben op de wereld? En het is een heel andere kijk op China. Hè. Het is niet zoals dat de media doet, eigenlijk vanuit de dark side van China. Maar Pascal is een enorme ambassador eigenlijk van China. Veel mensen hebben daarom ook moeite met een aantal dingen dat hij zegt. Maar als je een open mind hebt en je luistert naar hem, dan kun je ontzettend veel leren over hoe het leven eruit ziet als je het eens vanuit een Chinese bril bekijkt. En Pascal is een van de weinige westerlingen die je kent die de wereld perfect kan bekijken vanuit een Chinese lens. Dus die kan ik zeker aanbevelen.
Nou, het klinkt interessant. Ik vind China ook mega interessant. Ook al verschillende podcasts natuurlijk erover geluisterd. Maar ook omdat voor een hele hoop bedrijven natuurlijk een land is waar ofwel hun producten vandaan komen, ofwel een deel van hun grondstoffen. Het is natuurlijk wel een hele belangrijke speler in de wereld als het gaat om de westerse economie.
Dus nou, we gaan zeker Pascal eens benaderen, of Pascal hierover.
Ik wil hem met heel veel plezier connecteren met jullie.
Super. Steven, super bedankt voor alle waardevolle informatie die je ons hebt gegeven. Voor de mensen die, ja, we hebben het al eerder natuurlijk veel benoemd in de podcast, die toch meer willen weten, is er jouw boek, De Ruwe Diamant. Die zetten we ook zeker in de omschrijving neer. Iedereen bedankt voor het luisteren en dan zien jullie bij de volgende aflevering, de 29e aflevering van Zicht op Marketing. Doeg!
Dit was Zicht op Marketing. Volg ons in je favoriete podcast app en mis geen enkele aflevering. Check onze andere podcast op zicht.nl/podcast.